ons alsjeblieft op 1 Petrus 3. Vandaag gaan we verder in onze reis door de brief van apostel Petrus. En we bevinden ons in hoofdstuk 3. En we gaan vandaag vers 13 tot en met 17 behandelen. Dus 1 Petrus hoofdstuk 3. Versen 13 tot en met 17. Laten we lezen dan binnen en dan studie ingaan. Vers 13. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt voor de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een goede geweten, opdat in datgeen waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God dat wilt, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Laten we binnen. Vader, we danken u, Heere. En we danken u voor deze woorden. Heer, we danken dat u de apostel Petrus hebt opgeroepen om Heere, te dienen en deze woorden achter te laten aan uw kerk, Heer, aan uw lichaam. En we danken u dat deze woorden vandaag op de dag net zo relevant zijn als toen ze geschreven waren. Heer, en dat ze eeuwige waarde hebben, Heer. En Heer, ik bid voor hetgeen wat u aan uw gemeente wilt zeggen vanochtend. Wees bij ieder van ons. Wees bij mij, wees bij al mijn broeders en zusters die uw woord zullen ontvangen, Heere. In liefde en in blijdschap, Heere. We danken u en we bidden in Jezus' naam. Amen. We hebben vorige week lang stilgestaan bij wat eensgezindheid betekent. We hebben gezien hoe eensgezindheid mogelijk is. Ondanks het feit dat het menselijk gezien zeer moeilijk is om te doen. Verschillende culturen, persoonlijkheden, ego's enzovoort. We maken het vrijwel mogelijk om menselijk gezien eensgezind te zijn. Kijk maar naar de samenleving, kijk maar naar het leven, werk, om ons heen. Het is, eensgezindheid is menselijk gezien niet mogelijk. We hebben ook gezien hoe we eensgezindheid kunnen najagen. En we hebben ook gekeken dat we ons moeten beijveren om eensgezindheid na te jagen. We hebben gezien dat eensgezindheid niet betekent dat we allemaal hetzelfde denken. Dat we het allemaal hetzelfde moeten denken, dat we allemaal hetzelfde moeten handelen. En ja, er zijn fundamentele waarheden waar ons geloof, van ons geloof, waar ieder van ons in moet gaan geloven. Maar ieders theologie zal in kleine details altijd anders zijn. En toch, omwille van die verschillen is eensgezindheid mogelijk. Omdat het begint door gehoorzaamheid aan onze hoofd. Gehoorzaamheid aan de leidsman en verleider van ons geloof, onze Heer Jezus Christus. Eensgezindheid is dus alleen mogelijk omdat Christus hoofd is van het lichaam waar wij een onderdeel van zijn. En ook is het alleen mogelijk door in Christus te blijven, want zonder hem kunnen wij niks. We hebben ook gezien dat Petrus en ook de andere apostelen ons continu aansporen om onze oude gezindheid, onze oude mens achter te laten. En ons aan te kleden met de nieuwe mens die in gerechtigheid geschapen is. We lezen dat zo mooi in de brief die Paulus schrijft. Het aankleden van de nieuwe mens is iets dat wij dienen te doen. Het is niet een passieve houding die wij hebben. Wij hebben hier zeker een actieve rol in en een actieve houding dus. Het komt niet uit de lucht vallen. Het afleggen dus van alle begeerte, het afleggen van alle bedrog, het afleggen van vuile taal, afgunst. Nou, al deze dingen vereisen inspanning. Ze vereisen volharding, ze vereisen zelfbeheersing. En al deze dingen kunnen wij niet zelf, want we hebben hem echt nodig. Maar nogmaals, het vereist een actieve houding van ons. Het is iets wat wij ook dienen te doen. Eensgezindheid binnen de leden van een gemeente is mogelijk alleen als Christus in grote mate in ons toeneemt. En wij meer en meer sterven aan onszelf. Ons ego, onszelf, onze oude ik, dat werkt tegen eensgezindheid. En daarentegen, gehoorzaamheid aan Christus is wat het wel mogelijk maakt. We hebben vorige week ook afgesloten met de aansporing van Petrus om geen kwaad met kwaad of lasten met lasten te vergelden. Peter spoort ons aan om daarentegen te zegenen. Daartoe zijn wij geroepen, schrijft hij. Dit laten we niet vergeten, schrijft hij aan broeders en zusters die in de eerste paar eeuwen van de kerk zwaar vervolgd werden, vaak tot de dood toe. En in die verdrukking, in die dreigement tot de dood aan toe, zijn wij geroepen om te zegenen. Niet om te vervloeken, niet om kwaad met kwaad of lasten met lasten te vergelden. Onze roeping is om te zegenen. En nogmaals, we hebben het vorige week ook behandeld. Waarom? Waarom zijn we geroepen om te zegenen? Nou, we hebben vorige week gezien omdat onze meester, onze leidsman, verleinde van ons geloof, voor ons zo is gestorven. Wij dienen niet meer en niet minder dan onze meester te zijn. Als beelddrager dient ons gedrag te weerspiegelen aan diegene die in wiens evenbeeld we zijn gemaakt. Je zou kunnen bijna zeggen ook door het citeren van Psalm 34 in de laatste paar versen die we vorige week hebben behandeld, vers 10 en 12, dat als wij ons rechtvaardig gedragen, dat we een hele comfortabele leven hier op aarde zullen hebben. En zoals wellicht onze vrienden van het welvaartsevangelie ons willen laten geloven. Maar dan negeren we een groot deel van geschiedenis. We negeren onze broeders en zusters die vandaag de dag vervolgd worden en vermoord. En we negeren het belangrijkste en dat is het feit dat onze Heer zelf ons beloofd heeft dat als wij een heilig leven willen leiden, dat we voor ons geloof vervolgd zullen worden. En dus ik zeg het nogmaals, broeders en zusters, het is een belofte dat dat wij hier op aarde vervolging kunnen verwachten en moeten verwachten voor het feit dat wij heilig willen leven. Dat is even een recap van vorige week, maar laten we de tekst van vandaag opnieuw lezen. Vers 13. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd als zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een goed geweten, opdat in degene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet dan terwijl u kwaad doet. Na de eerste vers van onze studie van vanochtend zou tegenstrijdig moeten zijn met wat ik net heb gezegd. Petrus lijkt te zeggen, Als wij het goede navolgen, wie kan ons op deze aarde kwaad doen? In andere woorden, doe het goede en leef een goede leven. Maar nogmaals, broeders en zusters, we dienen onze Bijbel in context te bestuderen. Niet een vers daar en een vers daar pakken en dat uit context halen. Zoveel verkeerde leer is op zo'n manier verkondigd, helaas. En dat is zeer schadelijk voor het lichaam. We dienen deze versen nooit van los te trekken van de versen om zich heen, zeg maar. We dienen de versen nooit los te trekken van de hoofdstuk. We dienen nooit de versen los te trekken van de boek of van de Bijbel in zijn algemeen. En ook is het vaak nuttig om naar de geschiedenis te gaan kijken. En dus die versen in de context van de geschiedenis te gaan plaatsen. Om te kijken wat er toen de tijd gebeurde. En dus in de context van de verdrukking die de eerste kerk had tijdens de periode dat Petrus deze brief schreef, zou die interpretatie van een leef goed of doe goed en leef een goede leven waanzinnig zijn. En dat is dus niet hoe Petrus deze vers het bedoeld heeft. Dus hoe dienen we deze vers te interpreteren? We dienen het op een retorische manier te lezen en te beantwoorden. We dienen naar kijken op deze manier. Ja, de wereld kan ons doden. Maar de vraag die Petrus stelt is: wie heeft uiteindelijk de macht om over onze ziel te oordelen? En als wij gerechtigheid najagen, dus het goedere doen, omdat wij tot wedergeboorte zijn gekomen, is onze ziel in de veilige handen van onze Here. Dus nogmaals, ja, de wereld kan ons doden, maar onze ziel zit veilig in de handen van de Here. Onze Heer heeft dat ook zo mooi gezegd in Matteüs 10. Onze Heer zei tegen zijn discipelen: wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Dus we zien hier. We dienen niet bevreesd te zijn voor de wereld die ons zal vervolgen. We kunnen die vervolging verwachten, maar we dienen veel meer bevreesd te zijn voor hem. Dus voor God die macht heeft om over onze zielen oordeel te uiten. Geen menselijke orde of macht heeft de autoriteit om te beslissen waar wij eeuwigheid zullen spenderen. Liever een korter leven op aarde met het najagen van gerechtigheid en een eeuwigheid met God, dan een lange, comfortabele leven op aarde, ongerechtigheid najagend en een eeuwigheid in de hel. Dat zijn de twee opties die we hebben. En dus de vraag die we ons moeten stellen, wat jagen we na? En omwille van wie? En waarom doen we dit? Ik wil er ook bij zeggen, laat het duidelijk zijn, er is geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Dus we hoeven ook niet op zo'n manier bang te zijn en bevreesd te zijn als we naar deze versen lezen. Dus degenen die in Christus zijn, die zijn veilig in de handen van de Heer. En nog iets. Zou de hoop die wij hebben een hoop zijn op iets goed hier op aarde? Zou ik er iets bij kunnen voorstellen met die interpretatie van leef goed en doe en of jaag het goede na en heb een goede leven hier op aarde? Maar aangezien onze hoop elders is, valt er niks te zoeken hier op aarde. Behalve dan leven in de verwachting van die hoop. We gaan daarop verder op in. Ik wil ook het volgende zeggen. Kunnen we een rustig en comfortabele leven hier op aarde leven? En tot een zekere zin kan dat wel, als we naar onszelf kijken. We hebben een rustige leven hier in het Westen. Overal in Europa is er geen verdrukking op dit moment. In Amerika, in delen van Afrika, in Zuid-Amerika enzovoort, worden onze broeders en zusters niet tot de dood vervolgd. Dus, en dus zitten we wel in een unieke periode van de geschiedenis van de kerk. En we dienen zeker daarvoor de Here dankbaar te zijn. Maar er zal een tijd komen. En wanneer het gaat gebeuren, dat is... sommigen zeggen dat het morgen gaat komen, de anderen weten het niet. Maar er gaat een tijd komen dat het ophoudt. Het gaat een tijd komen dat we vervolgd zullen worden voor ons geloof. En we moeten met de realisatie leven dat het kan en dat het ook zal gebeuren. Of het nou in onze leven zal gebeuren, dat is een andere discussie, maar die vervolging zal komen. En dat is dus ook wat Petrus met de volgende vers, in vers 14 probeert te tackelen. Hij schrijft, maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Het woord spreekt hier heel vaak over. Spreekt vaak over zalig zijn zij die vervolgd worden. Zalig zijn de profeten van oud die gedood zijn omdat ze gerechtigheid hebben gepredigd en hebben nagejaagd. Blij zijn wij als we door het najagen van gerechtigheid, door het najagen van iets goed, we verdrukt worden. En de vraag is waarom? Waarom zijn we blij? Waarom zijn we zalig? Nou, omdat het simpelweg God behaagt. Het heeft God de Vader behaagd om zijn Zoon te verbrijzelen voor onze ongerechtigheden. De Heer heeft keer op aarde gezegd dat hij hier gekomen was om de wil van onze Vader te doen. Tot de dood aan toe heeft de Heer dat gedaan zonder twijfel, zonder discussie of tegenzin. De gehoorzaamheid van Christus jegens onze Vader was volmaakt. Jezus had zijn wil gedaan zonder ooit te zondigen. In geen enkel ogenblik heeft onze Heer gezondigd hier op aarde. Zou het zo zijn dat het de wil van onze hemelse Vader is om te lijden en wellicht te sterven? Laten we dan een voorbeeld nemen van wat onze meester gedaan heeft. Wij zijn tenslotte zijn beelddrager. En als hem horen we te wandelen. Hoe fijn zou het zijn om dezelfde woorden te horen die onze Vader riep tijdens de doop van onze Here. De hemelse stem die riep, dit is mijn Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Nou broeders en zusters, als dit niet genoeg motivatie is om uit liefde voor hem te doen wat hij vraagt, dan weet ik het niet. Mijn enige aansporing zou zijn om hiervoor te strijden. Echt strijden in de kennis van hem. Groeien liefde voor hem. Strijden in het besef van wie wij zijn. Strijden in het besef van wat hij voor ons gedaan heeft. En strijden in gebed. Vraag het aan God om onze harten jegens hem te veranderen. Maar onze liefde voor hem zou ons moeten aansporen om hetgeen te doen wat hij van ons vraagt. En als het zo is dat wij voor hem zouden moeten sterven, dan dienen we dat met blijdschap ook te doen. Petrus gaat verder. Hij schrijft in vers 15. En wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God, de Heer in uw hart. Nou, in de context van wat Petrus schrijft, heeft hij het over het niet bevreesd te zijn, midden in verdrukking en lijden van pijn. Maar ik wil dit verder trekken dan alleen tijdens verdrukking. Dit heeft wat mij betreft ook een verdere toepassing aan onze hele levenswandel. De wereld heeft de vrede van God niet zoals wij dat hebben, zoals een kind van God dat heeft. Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Zijn geest getuigt met onze geest dat wij zijn kinderen zijn. En zoals we vaker hebben gezegd, ja, God kastijdt zijn kinderen, want dat is wat een liefdevolle vader doet. Maar God zal zijn kinderen niet tot toorn verwekken. Ja, de wereld kan ons vervolgen. De wereld kan ons doden. Maar nogmaals, het is God die alleen over onze ziel kan en zal oordelen. En als wij dus het juiste najagen, als wij tot wedergeboorte zijn gekomen, dan zijn wij in zijn veilige handen. De wereld heeft geen echte hoop, behalve dan de hoop van een betere wereld of betere leven hier op aarde. Maar zoals we allemaal weten is dat hopeloos. Belofte na belofte van regeringen, verminderde criminaliteit, minder belasting, meer welvaart, de vrede op aarde wat vaak nagejaagd wordt, hogere levensverwachting, doorbraak in medicijnen enzovoort. Al deze beloften zullen en kunnen nooit waarkomen. Utopie op aarde bestaat niet en zal nooit bestaan totdat Christus terugkomt. Gebeurt er iets wat tegen dit utopische beeld gaat, dan staat de wereld gauw in rep en roer. Kijk maar naar de gebeurtenissen van de afgelopen 4 jaar. Kijk maar naar wat corona gedaan heeft en al de rommel dat dat veroorzaakt heeft. Kijk maar naar wat er in Oekraïne gebeurt en Israël enzovoort. En dat de wereld in verwarring hierdoor raakt is te begrijpen. En we kunnen ze het ook niet kwalijk nemen, want ze hebben uiteindelijk niet de hoop die wij hebben. Maar het zou een christene die hoop wel heeft, hè, die uitkijkt naar de eeuwigheid, die uitkijkt naar wat er komen zal, die christenen zou niet in verwarring moeten gebracht moeten worden door alles wat er in de wereld gebeurt, door omstandigheden in hun leven. Petrus benoemt hoe wij ons dienen te beschermen tegen verwarring. En Petrus schrijft ook, heilig God de Heere in uw hart. Feitelijk zegt Petrus om God te wijden in onze harten. Alleen met onze ogen gericht op God en zijn belofte hebben wij niks te vrezen. Laat de wereld in rep en roer gaan over wat er ook gebeurt. Laat de wereld ons verdrukken en ons pijn doen. Maar laten we zeker niet bevreesd zijn en ons in verwarring brengen, omdat wij een hoop hebben die niemand anders hier op aarde heeft. Wij die in Christus zijn, hebben een hoop die niemand anders heeft. Heb je je hart voornamelijk en volledig aan God toegewijd, maakt het niet uit wat er hier op aarde gebeurt. Ik vind het zo mooi hoe Paulus dit beschrijft in Romeinen 8. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Ik weet niet jullie, maar ik kan deze vers echt keer op keer lezen. Dit is zo'n bemoedigende tekst. Dit zou onze levensmotto moeten zijn. Er is niks wat ons kan scheiden van de liefde van God. Als er ooit een motto mag zijn, dan zou dit er moeten zijn. De liefde van God in Christus Jezus heeft ons tot hem verzoend. En ons een hoop gegeven die buiten Christus niet te vinden is. En het is met die hoop dat wij in de wereld rekenschap moeten dienen te geven. Met zachtmoedigheid en ontzag. Dat is wat Petrus ook schrijft in vers 15. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. Petrus heeft het al, we hebben het al behandeld vorige week, we hebben het al gezien in deze brief. Hij heeft het al benoemd, laat het zo zijn dat door onze levenswandel, dat er mensen zijn die God voorbestemd heeft tot geloof komen. Laat het zo zijn dat onze levenswandel God vereerlijkt en mensen laten zien wie God is. De aansporing die Petrus geeft is aan ieder christenen die deze hoop heeft. En dat, broeders en zusters, is aan iedereen die onderdeel is van het lichaam van Christus op aarde. Petrus spoort ieder christen aan om om verantwoording af te leggen voor de rekenschap die in ons is. Of voor de hoop die in ons is. En dus iedereen die een kind van God geworden is door de wedergeboorte. Dus dit is niet alleen bedoeld voor sommige speciale leden die er een bediening van hen gemaakt hebben. Maar dit is voor iedereen, oud en jong, vrouw of man, hoogbegaafd of niet. We hebben allemaal deze hoop en kunnen met ons verstand, of het nou beperkt is of niet, rekenschap afleggen. Het hoeft niet met veel woorden of met een heel intellectueel gesprek te zijn. Een kleinkind kan deze rekenschap afleggen. Je bent niet afhankelijk van je intellect. Je bent niet afhankelijk van de kennis die je hebt, van het woord. Je bent puur alleen afhankelijk van de hoop die in je is. Heb je hoop en weet je wat je hoop is, dan kun je dat afleggen. Dan kun je rekenschap afleggen. En zoals ook de Heer tegen zijn 12 discipelen zei toen hij ze uitzond, wees niet bezorgd hoe en wat je spreken zal. Zijn geest zal ons en kan ons leiden. Maar nu wil ik graag met jullie kijken naar deze hoop. En hopelijk de volgende twee vragen beantwoorden. De eerste is, wat is deze hoop? En waarom is deze hoop zo anders dan de wereldse definitie van hoop? En als eerste wil ik graag naar de laatste vraag kijken. Dus waarom is onze hoop zo anders dan de wereldse definitie van hoop? Nou, de wereldse definitie van hoop is het volgende. Het is een verlangen. Het is een wens dat iets aangenaams werkelijkheid zou worden. Dus hoop op de normale manier verwijst naar iets waar we geen zekerheid op hebben. Het is een verlangen, het is een wens dat iets aangenaams zal gebeuren. In die hoop zit er geen zekerheid. En als je je hart daarop had gelegd en het komt niet uit, is de teleurstelling ook vaak groot. Die teleurstelling kan tot frustratie, het kan tot woede, het kan tot onbegrip en verwarring zorgen. En daardoor heeft het vaak ook tot vele conflicten geleid. Of we het nou hebben over conflicten tussen mensen of landen of wat dan ook. Het leidt tot conflicten. Maar meer dan dat, de wereld kan geen enkele manier van hoop aan de mens aanbieden. Dat hebben we daarnet besproken. Alles op aarde is tijdelijk en vergankelijk. Niks blijft voor eeuwig. Koninkrijken komen en gaan. Mooie gebouwen zullen door de tijd instorten. Geld, je bezittingen, alles laat je hier op aarde over als je doodgaat. En alles zal uiteindelijk vergaan. Maar belangrijke, wereldse hoop zal je nooit verzoenen tot God. Hoop op wereldse dingen leidt uiteindelijk tot een eeuwigheid in de hel, ver van God en zijn liefde. Nou, een eeuwigheid in de hel is ten eerste een lange tijd. En ten tweede een heel afschuwelijke plek om je eeuwigheid te spenderen. Maar daarentegen Bijbelse hoop. Bijbelse hoop is compleet anders. Bijbelse hoop is vreugdevol. Bijbelse hoop verwijst naar iets wat we met blijdschap op zitten te wachten. Maar anders dan de wereld, het is een hoop waarvan we de zekerheid hebben dat het zal gebeuren. Maar waarom hebben we de zekerheid dat het zal gebeuren? Nou, simpel gezegd, omdat God het beloofd heeft. Dat is de simpele antwoord. En hopelijk weten jullie waar ik naartoe ga. En ook al hebben we de versen die ik ga laten zien, ook al hebben we die 1000 keer gelezen en gehoord. Ik denk dat het toch nuttig is om door een paar versen heen te gaan. En ons te herinneren wie onze God is. In Numeri lezen we hoofdstuk 23. Nee, jullie hoeven niet te bladeren. Ik heb er een paar en ze komen allemaal op het scherm. God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou iets zeggen en het dan niet doen. Zou hij spreken en het niet gestand doen. In Hebreeën 6 lezen we het volgende. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwringbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. En Maleachi lezen het volgende. Want ik ben de Heer, ik de Heer ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Hebreeën 13. Jezus Christus is gisteren en heden hetzelfde en tot in eeuwigheid. Titus 1. In de hoop op het eeuwig leven dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuw beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. Laatste van vandaag. 1 Samuel 15. Ook liegt de onveranderlijke van Israël niet. En hij heeft er geen berouw over. Want hij is geen mens dat hij ergens berouw over zou hebben. Nou, volgens mij is het duidelijk. Hè? We kunnen door en door gaan in de Bijbel. We hebben genoeg versen die laten zien de onveranderlijke karakter van de Heer. Het feit dat God niet liegen kan. Het feit dat wij kunnen vertrouwen op wat God zegt. Het is troostvol en het geeft veel vrede om te weten dat God, hetgeen wat God belooft, ook echt waar komt. We zien dat God hetzelfde is vandaag, gisteren als morgen. Er is geen God van het Oude Testament en een God van het Nieuwe Testament. Is het altijd hetzelfde geweest. Hij blijkt onveranderlijk, voor eeuwig hetzelfde. Hetgeen wat hij gisteren beloofd heeft, zal morgen waarkomen. En wij kunnen daarop vertrouwen. Dus daarom hebben wij zekerheid van deze hoop. We hebben de zekerheid omdat God het heeft beloofd. En wat dit betreft dienen we dus echt het geloof als een kind te hebben. Als God iets beloofd heeft, dan dienen we als een klein kind er blindend vertrouwen op hebben. En dat is soms hoe wij, hoe pragmatisch ons geloof is. We dienen gewoon te geloven wat er geschreven staat. Ons geloof kan zo mooi en pragmatisch zijn. Dus de hoop die we hebben staat vast. De hoop die we hebben is zeker. We kunnen erop vertrouwen dat het komt. Het is een garantie die afkomstig is van onze hemelse Vader. We dienen daar geen twijfel over te hebben. Dus samenvattend, het geloof van de wereld is onzeker. Het biedt niks. Het is een wens. Maar de hoop die wij, de Bijbelse hoop die wij hebben, dat staat vast, omdat God dat beloofd heeft. En dat staat vast in eeuwigheid. En daar kunnen we op vertrouwen. Dus dan de eerste vraag. Excuus, ik ben mijn lijntje kwijt. Dan de eerste vraag. Wat is de hoop? De hoop die we hebben is begonnen met een belofte die de Heer aan Adam en Eva had gemaakt in het Hof van Eden. Het moment dat dood de wereld binnenkwam door de val van de mens. Op dat moment heeft God de belofte gemaakt dat de nageslacht van Eva de kop van de slang zou vermorselen. Dat is het eerste moment dat wij de belofte hebben ontvangen van verlossing hier op aarde. Maar wat is er daarvoor gebeurd? Waarom heeft God die belofte gemaakt? Nou, God heeft die belofte gemaakt omdat dood en verderf in de schepping is gekomen. Sinds dat moment bevindt de schepping zich in barensnood en zucht, gezamenlijk in verwachting tot het openbaar worden van de kinderen van God. Paulus beschrijft het zo in Romeinen 8, 19. Jullie kunnen bladen naar jullie Bijbel als jullie willen of meelezen. Het is vrij klein, maar in Romeinen 8 lezen we het volgende. Met rijkhalsend verlangen, immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. En gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Dit is de zalige hoop die wij verwachten bij de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Paulus beschrijft in zijn tweede brief dat wanneer deze dag zal komen, de dag waar na wij eeuwen al naar verlangen en met geduld op zitten te wachten. Als die dag komt, de hemelen zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Verder schrijft hij dat overeenkomstig de belofte van God er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen zal waar gerechtigheid zal wonen. Dit is een nieuwe aarde en een nieuwe hemel waar geen verdriet meer zal zijn, geen tranen, geen dood, geen pijn. Dat lezen we in Openbaring. Paulus beschrijft ook hoe op dit moment, op het moment dat onze Heer terugkomt, het moment dat de Heer een nieuw tijdperk start, het moment dat de Heer zijn vijanden zal verslaan, hoe wij ongeacht we dood of levend zijn, op dat moment een nieuw lichaam zullen krijgen. Paulus beschrijft hoe deze lichaam onvergankelijk zal zijn. Een lichaam die geen dood of pijn zal kennen. Het is een lichaam die niet zondigen kan en die gelijkvormig zal zijn aan het vereerlijkte lichaam van Christus. Het geeft veel blijdschap om te denken dat wij een dag zo'n vreerlijk lichaam krijgen. En besef, broeders en zusters, we zullen een lichaam krijgen. Het is een vreerlijk lichaam. We gaan niet ergens zwevend in de hemel. Maar we krijgen echt een lichaam van vlees en bloed en botten. Het is net als de vreerlijke lichaam van onze Heer. Dat is onze zalige hoop. Dood, zonde, verdriet, verderf zal niet meer aan de orde zijn. De wereld die komen zal totaal naar Gods wil zijn. Waar we nogmaals niet meer zullen kunnen zondigen. En waar we hem van aangezicht tot aangezicht zullen aanschouwen. Onze zalige hoop gaat niet zozeer over het feit dat wij niet naar de hel gaan, of dat wij naar de hemel gaan, of dat we eeuwigheid hebben ontvangen. Het gaat veel meer dan dat. Het gaat over de totale schepping en hoe de hele schepping nieuw zal worden. Het is niet zo dat wij in de hemel zullen verkeren en dat er nog ellende en verdriet hier op aarde zal zijn. Nee, de hoop is dat alles nieuw zal worden. De hoop is dat alle ellende weg zal gaan, alle dood, verderf, verdriet, alles weg. En de Heer zal een nieuwe hemel en nieuwe aarde maken in gerechtigheid. De bokken, die zullen van de schapen gescheiden worden. En alle schapen mogen van deze nieuwe schepping genieten. Hoe zalig is deze hoop? Geeft het niet ontzettend blijdschap om te weten dat dit onze toekomst is? En nogmaals, dit is geen onzekere, niet duidelijke hoop. Dit is een belofte van God. Te midden van moeilijkheden, te midden van verdrukking, te midden van verdriet, dienen we ons hierop te focussen. We dienen God in onze harten te heiligen en we dienen dus hoopvol te blijven. We dienen het besef te hebben wat die hoop is. Dit is ook de enige manier om rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is. Als wij gebukt gaan door de moeilijkheden van het leven, hoe kunnen wij God verheerlijken? En hoe kunnen wij die verantwoording afleggen? Onze levenswandel moet een reflectie zijn van de hoop die we hebben. En broeders en zusters, hoe kunnen we die hoop niet hebben? We lezen wat de hoop is en we weten dat het een belofte van God is. God is de bron van onze vreugde. Dat zou zo moeten. En deze hoop komt uit hem. En als je deze hoop niet hebt, dan is het of dat je zijn beloftes niet kent, of je leest je Bijbel niet, maar ik spoor je aan om deze hoop je eigen te maken. We dienen met deze blijdschap in het leven te staan. Ieder christen zou gekenmerkt moeten worden door deze hoop. En dus wordt ieder christen aangespoord om in zachtmoedigheid en ontzag rekenschap af te leggen. En hoor dus wat de apostel Peter schrijft. Hij schrijft, we dienen dit in zachtmoedigheid te doen. En vaak hebben we de tendens om in onze ijverigheid zachtmoedigheid achterwege te laten, maar dat dienen we dus nooit te doen. We gaan niet discussiëren, we gaan geen argumenten aan, we gaan niet aanvallend iets tegenspreken. We dienen de persoon waarmee we spreken in ere houden. En daarmee leggen we uit wat de hoop in ons is. Met een zachtmoedig geest. Rekenschap afleggen doen we door uit te leggen waarom we rustig blijven terwijl de wereld in rep en roer is bijvoorbeeld. Of laten we zien dat we geen vrees hebben op het moment dat we verdrukt worden. Maar we laten juist zien dat onze hoop in God is. En niet naar wereldse dingen. En een goed voorbeeld is wat Paulus en Silas doen in de gevangenis met die cipier. Ze werden daar gevangen genomen. En ze waren aan het zingen en... we weten allemaal het verhaal. De wacht die kwam tot geloof omdat hij echt een hoop, de hoop zag die Paulus en Silas in hun hadden. En dat is dus hoe wij rekenschap afleggen. En rekenschap leggen we af als we door een hele moeilijke tijd gaan. Moeilijke tijd door ziekte, financiële zorgen, wat het ook is. En toch kunnen we blijdschap en vreugde laten zien aan de mensen om ons heen. En het is makkelijk gezegd dan gedaan, maar Als we voor ogen hebben wat onze hoop is, dan zou dat echt mogelijk moeten zijn. En nogmaals, het is omdat onze hoop in de hemel is en het is omdat God die belofte gemaakt heeft. Petrus gaat verder, afsluitend de laatste twee versen van vandaag. Petrus schrijft, en heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Onze Vader weet met welke intenties wij dingen doen. God kent onze harten. God weet of wij iets met de juiste hart hebben gedaan. En God weet ook of wij iets met de verkeerde bedoelingen hebben gedaan. Er is niks wat wij kunnen verbergen van God. We dienen altijd en in iedere situatie juist te handelen met een goed geweten. Wij dienen met een zachtmoedige, met een vriendelijke geest met iedereen om te gaan. Maar niet altijd wordt dat erkend door wat het bedoeld was. En daar hebben wij geen controle over. We proberen uit te leggen voor zover het kan wat onze intentie was. Maar soms wordt daar ook niet naar geluisterd. Het belangrijkste is dat God weet wat de intentie was. Het belangrijkste is dat God weet dat wij met een goede geweten hebben gehandeld. En als het in goede geweten is gedaan, dan is dat het enige wat uitmaakt. Als wij onnodig beschaamd worden omwille van het juiste doen, zal er vergelding komen. En die vergelding, daar gaan wij niet over. Vergelding is van God en niet van ons. Die zal komen, maar wij dienen op dat moment. Wij dienen gewoon met zachtmoedigheid met mensen om te gaan. En we dienen dus, zoals Petrus schrijft, een goed geweten te hebben. Want dat is wat onze Vader ziet. Wel is het zo, broeders en zusters, dat als we niet op de juiste manier hebben gehandeld, dat God dat ook weet. Dus dit zijn de dingen die we niet van hem kunnen verbergen. Dus als je in goede geweten of niet in goede geweten iets gedaan hebt, dan dienen we ons te bekeren en het juiste te doen. De wereld zal haar oordeel ontvangen op de door de God bepaalde tijd. Dat ligt niet aan ons. Als wij in de naam van gerechtigheid, als de wereld reageren, zijn wij op dat moment niet beter. En laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Vergeld geen laster met laster of kwaad met kwaad. Dat hebben we vorige week gezien. De verantwoording die we leggen moet in zachtmoedigheid gebeuren en met ontzag. Ontzag voor de persoon voor ons als iemand die in het evenbeeld van God geschapen is. En ontzag voor God. Want het is zijn wil dat wij op zo'n manier met mensen omgaan. En laten we nooit vergeten wat het tweede gebod van onze Heere was. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus op zo'n manier dienen wij ontzag te hebben voor de mensen om ons heen. En in een goed geweten te handelen. Zo vaak negeren we het gebod als we geconfronteerd worden door iemand die vijandig gezind is tegen ons. En toch is het iets wat we dienen te doen, omdat het een gebod is die wij van de Heer hebben gekregen. En wellicht, als wij die confrontatie hebben, is het belangrijk om op dat moment te herinneren dat wij ook ooit zo waren als die ene persoon die op dat moment vijandig gezind is tegen ons. We waren geen haartje beter, ook niet voor onze bekering. God leert ons duidelijk dat er niemand is die goed doet buiten Christus. En dat waren wij ook. Dus het is belangrijk om dat in onze achterhoofd te hebben als we in die situaties komen en die persoon in eer houden. En een goed geweten hebben, juist te handelen. Laten we niet vergeten de hoop die wij hebben. Het is een hoop die woorden niet volledig en volmaakt kan beschrijven. Maar het is zeker een woord die wij kunnen verwoorden en uitleggen aan mensen om ons heen. Het is die hoop die we aan de mensen om ons heen dienen te laten zien. Want hopelijk heeft God hun ook voorbestemd om aangenomen te worden als zijn kinderen. En tenslotte wil ik met het volgende afsluiten. Paulus die schrijft aan de Romeinen in hoofdstuk 15. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, we danken u, Heer. We danken u voor, Heer, voor uw liefde en uw genade, Heer. We danken u dat u goed bent, Heer, en dat u goed doet. Heer, ik dank u voor de hoop die wij hebben. Heer, ik dank u voor het feit dat er een dag komen zal waar wij een nieuw lichaam zullen ontvangen, Heer. Maar meer dan dat, Heer, komt een dag waar u een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zal maken, Heer, waar die gemaakt is in gerechtigheid. Volledig naar uw wil. Waar er geen pijn meer is, geen verdriet, geen oorlog, geen honger. Heer, het zal een wereld zijn wat volmaakt is. En Heer, waar wij u kunnen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Heer, ik weet, ik spreek namens mijn broeders en zusters, dat we allemaal met verlangen op dat moment wachten, Heer. We wachten allemaal met verlangen op de dag dat u terugkomt. En dat, Heer, dat u al uw vijanden zult verslaan, Heer. We wachten daarop, Heer. In de tussentijd, Heer, bid ik en vraag ik u, Heer, om uw leiding van uw Heilige Geest, om hier op aarde met een goed geweten in gerechtigheid te blijven wandelen. Mensen in ere te houden, Heer, en geen kwaad met kwaad en lasten met lasten te vergelden, Heer. Maar, Heer, om deze hoop die wij hebben ook met zachtmoedigheid, Heer, en eer te kunnen uitleggen, Heer. Ik dank u, Heer. Ik bid dat onze leven, u kunnen verheerlijken in alles wat we doen. Heer, en ik dank u voor hetgeen wat uw Heilige Geest in ons bewerkstelligt, Heer. We houden van u en we bidden in Jezus' naam. Amen.